Goed. Laten we samen bidden. Ja, Heere God, groot, groot is uw trouw. U geeft leven tot in eeuwigheid. De Bijbel vertelt dat u zo groot bent dat zelfs de zoom van uw mantel de tempel al helemaal vult. Onvoorstelbaar. Dat er voor u niets was en na u niets zal zijn. We hebben geen idee van hoe groot en machtig, glorieus u bent. Er zijn geen woorden om u te beschrijven, maar Jezus heeft gezegd dat als wij hem, Jezus, zien, wij de Vader hebben gezien. Door Jezus leren we u kennen. En dan leren we dat u trouw bent, immer dezelfde. En dat hebben we de afgelopen week ook ervaren. U was erbij in de moeilijke momenten en in de goede tijden. En vanavond zijn we hier hongerig naar uw woord. Spreek, Vader, door broeder Boer. Gebruik zijn stem, vul hem met uw geest. Spreek tot ons. Laat vanavond niemand de zaal verlaten zonder een woord van u, zonder een rijke zegen uit uw hand. Help ons om de komende week op uw spoor te blijven, dat we niet afdwalen of meebuigen met misleiding of verleid worden. Dat we radicaal uw woord ter hand nemen als een zwaard om het kwaad af te slaan. Bekleed ons met de waarheid. Vul ons met uw geest. Zegen de kinderen, wees hun herder. Zegen de jongeren, de jongvolwassenen, geef hun vreugde in het leven als christen. Zegen de alleengaanden, wees hun trouwe vriend. Zegen de huwelijken, geef een heerlijke hemelse liefde voor elkaar. Zegen de zieken, de eenzamen en die lijden, draag hen. Zegen hen die de poort van de eeuwigheid naderen, dat ze Jezus zien. Vader, we denken aan uw volk Israël. Na de opstanding en hemelvaart van Jezus heeft uw volk zo verschrikkelijk geleden. Al 2000 jaar lang ondergaat uw volk voortdurend lijden, doodsangst, marteling. Wordt uw volk Israël aanhoudend opgejaagd en beroofd? Wanneer komt er een einde aan? De Bijbel zegt dat u Israëls vader bent. Kunt u als vader dan zo lang uw volk aan zijn lot overlaten? Van oude tijden af was uw naam verlosser. Verlos dan uw volk. De Bijbel staat vol beloftes over uw volk. Wacht niet langer, maar troost uw volk. Zegen uw stad Jeruzalem. Maak de stad tot een lof op aarde. Schep de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zodat uw volk veilig is. Het oude voorbij is gegaan en aan het leed niet meer gedacht hoeft te worden. Uw volk vrolijk is en er geen geween meer gehoord wordt. Wat zal dat een zegen zijn voor de hele aarde? Vader, we zien reikhalzend uit naar de vervulling van uw beloften en de wederkomst van Jezus. Wat een dag zal dat zijn. Intussen gaan we met goede moed voort. En danken we, Heer, dat we hier zijn. Bidden we, zegen ons. En zegen al het werk wat we doen. Ook die folder, die flyer, die woensdag in Ermelo en omstreken wordt uitgereikt. Heren, wilt u die zegenen? Geef dat bij in elk huis waar die aankomt, waar die binnenvalt, tot zegen zal zijn, dat het geen weerstand oproept, maar eerder een verlangen, een honger om te luisteren naar uw woord, om gehoorzaam te zijn aan uw wil, om misschien hier naartoe te komen. Heere, leid u de mensen hierheen. Heere, we denken ook aan Hans, die altijd zo trouw hier bij ons is en afgelopen donderdag een onderzoek moest ondergaan. Komende vrijdag krijgt hij uitslag. En hij zei net dat hij weet dat God erbij is. God is erbij, van dag tot dag. En wat een groot getuigenis, Heere God, dat hij zo even geeft. U bent bij hem. En we bidden uw bescherming voor hem en uw zegen over zijn gezondheid, dat hij nog vele jaren hier mag komen en een getuige mag zijn van uw nabijheid, uw zegen. Lieve Vader, zo brengen we onze gebeden voor uw troon. Zien we naar u uit. verhoor ons en zegen zo deze avond. In Jezus' naam. Amen. Dan wens ik u een gezegende dienst. Het volgende lied is dan, voordat Bert Boer komt, Johan de Heer 884. Sorry, nee. 331. Komt, laat ons samen Israëls Heer.
Goedenavond. Zo. Fijn om in jullie midden te zijn. We hebben gezongen van Israëls God. We hebben heel nadrukkelijk voor Israël horen bidden. Nou, mijn vrouw en ik, wij samen organiseren regelmatig voor onze gemeente in Emmeloord reizen naar Israël. Er is de laatste tijd uiteraard niet van gekomen. In de laatste 2 jaar, 2,5 jaar. Maar we hebben nu weer een reis in de planning staan. En daar zijn we heel blij mee. En we hopen dat mensen uit de gemeente ook weer meegaan. Maar er is altijd nog plaats. En ik heb net even overlegd. Ik zeg, mag ik er een klein beetje reclame voor maken? Misschien zijn er mensen die denken van, nou, dat lijkt me wel wat. 8 dagen naar Israël. Veel van het land zien, maar ook het woord openen. En stilstaan en dan een beeld krijgen bij wat je leest. Dus er liggen achterin ligt een... 2 foldertjes en er ligt ook een lijstje bij. Als je meer informatie wil, dan kun je daar even je gegevens invullen met een e-mailadres. Dan kunnen we het een en ander toezenden. We hebben aanstaande donderdag bij ons in de gemeente in Emmeloord een voorlichtingsavond. Voel je vrij, voel je ook helemaal niet verplicht. Het is allemaal heel vrijblijvend. Maar ik dacht, ik ga het toch even noemen. Wellicht zijn er misschien mensen die belangstelling hebben. Vanavond gaan we stilstaan bij het verbond met... Helemaal goed, ja. Het is alweer even een tijdje geleden. We waren met de verbonden bezig. Tenminste, ik behandel iedere avond de laatste tijd een verbond. Het laatste verbond dat we behandeld hebben was het verbond met Mozes. En nu gaan we naar het verbond met David. En ik wil met u lezen 2 Samuel 7, vers 10 tot en met 17. 2 Samuel 7, vers 10 tot en met 17. Ik heb aan mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger en sinds de dag waarop ik richters aangesteld heb over mijn volk Israël. Maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, David, dan zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. En die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken zoals ik die deed wijken van Saul, die ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David. Zover uit het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en ook het verlangen hebben om vanuit zijn woord te leven. Met deze serie over de verbonden ben ik begonnen met Genesis 1 tot en met 3. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Toen heb ik gezegd, het Hebreeuwse woord voor begin omvat ook al het einddoel. En het woord schiep betekent ook iets tot zijn bestemming brengen. God heeft een einddoel met deze schepping en hij zal deze schepping tot zijn bestemming brengen. De mens laat zich verleiden door Satan om als God te willen zijn. En de mens wordt verwijderd uit de hof van Eden en leeft op een vervloekte aarde. Een aarde waar de mens namens God moest regeren, maar die het regeerambt uit handen gaf. De Satan is nu de overste van deze wereld. In het begin wordt wel een hele belangrijke belofte gegeven. Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. De moeder blijkt later het door God uitgekozen volk te zijn, het volk Israël, waaruit de Messias geboren zal worden. Deze Messias die verslaat de Satan en zijn trawanten. De kop van Satan zal worden vermorzeld. En de hiel van de Messias zal vermorzeld worden. En dat laatste duidt op zijn kruisiging. En door de hele Bijbel heen zien we een ontwikkeling die zal leiden tot Gods overwinning over de Satan. God zal weer koning zijn. We hebben al eerder gekeken naar het verbond met Noach. Met de zondvloed wordt niet de hele mensheid weggenomen. En dat kan ook niet, want dan zou Genesis 3 vers 15 niet meer in vervulling gaan. De belofte. Via Noach en zijn zoon Sem, de Semieten, gaat de lijn naar de Messias gaat toch door. En Noach die moest met zijn gezin in de tevat, in de ark, wat ook kist betekent, maar wat ook woord betekent. Door het water heen moest hij naar een nieuwe wereld. De heenwijzing ook naar de wedergeboorte door het waterbad van het woord. Het woord dat heenwijst naar de Heer Jezus, zoals alle verbonden heenwijzen naar hem. Naar de Messias, naar de Heer Jezus Christus. En dan kiest God Abraham als vader van zijn volk, het volk Israël. De vrouw uit Genesis 3 vers 15, uit wie de Messias geboren zal worden. En alles in dit verbond wijst naar het geplant worden van Gods volk in het beloofde land. En het wijst naar de komst van de Messias. Die niet alleen voor het natuurlijk nageslacht van Abraham komt, maar ook voor hen die ver afstaan, de heidenen, de niet-joden. Het is als het ware een dualistisch verbond. En laat daar voor Israël staan wat voor Israël is, Het beloofde land met de grenzen, de besnijdenis. Laat staan wat voor Israël is. En we mogen ons verheugen in dat de Heere ook tot ons komt. Het volk komt op een gegeven moment door hongersnood in Egypte terecht. En na lange tijd van slavernij wordt het volk door God bevrijd. En God sluit dan een verbond met Mozes, het volgende verbond waar we het de vorige keer over hebben gehad. God huwt zijn volk. God de bruidegom en Israël de bruid. En hij geeft hen de wet als huwelijkse voorwaarde. De wet is gegeven om zonde te doen kennen. En opdat het volk haar toevlucht tot de Messias zou zoeken, de belofte van Genesis 3, vers 15. En dit is de weg die we tot hier bewandeld hebben. Om de rode draad door de Bijbel te laten zien aan de hand van de verbonden. Om zo te laten zien dat God deze schepping tot zijn bestemming gaat brengen. Dat er een begin is, maar tegelijkertijd ook al een einddoel. Met deze schepping heeft hij een einddoel voor ogen. En van verbond tot verbond zien we een steeds verdergaande ontwikkeling. En de rol van Gods volk hierin, totdat het einddoel wordt bereikt. Eigenlijk zou je boven ieder verbond als opschrift kunnen zetten: Gods eeuwige doel in Christus Jezus. En wat we daaruit kunnen leren is dat we niet zomaar op deze aarde zijn. Wat we hier ook uit kunnen leren is dat het te midden van al deze ellende in de wereld hoop is op een volmaakte toekomst. En die hoopvolle toekomst die is verbonden aan één naam. De naam boven alle namen. Of je nu stilstaat bij de schepping, of bij Adam, of bij Noach, of bij Abraham of Mozes en zometeen David. Voortdurend zie je de heenwijzing en de vervulling in de Messias, in de Heer Jezus Christus. Nou, vandaag maken we vanuit Exodus, het verbond met Mozes, maken we wel ineens een hele grote sprong. En daarom neem ik jullie per Bijbelboek heel even kort mee naar het verbond van David waarover we net hebben gelezen. We waren dus vorige keer in Exodus, aan de voet van de Sinaï. Daar waar Mozes en het volk de wet ontvingen. De wet die vervuld is in Christus. En het thema van het boek Exodus is bevrijding. Bevrijding uit de slavernij van Egypte. Het lam geslacht. Voortdurend in alle aspecten heenwijzing naar hem die komt. Om te bevrijden. En dit beslaat een periode van een paar honderd jaar. Het thema van het boek Leviticus, de volgende, is heiliging. En het gaat over de voorwaarden voor de offers en de priesterdienst. En dit beslaat een periode van slechts 50 dagen. En precies in het midden van het boek Leviticus, daar lees je over Yom Kippur, over de grote verzoening, over de grote verzoendag. En vervolgens volgen er dan nog enkele hoofdstukken over de heiligingsvoorschriften. Het thema van het boek Numeri, de volgende, is beproeving. En het beschrijft de tocht van 40 jaar door de woestijn. Het boek eindigt in Moab. En dan staan ze op het punt om het beloofde land binnen te trekken. En dan het thema van het boek Deuteronomium is voorbereiding. Ter voorbereiding op de inname van het land wordt het volk eraan herinnerd hoe God wil dat zij in dat land leven. En ze hebben de voorschriften ontvangen en gehoord, hè, Leviticus. Het belang van de heiliging. Ze zijn beproefd, Numeri. En nu in Deuteronomium worden ze eraan herinnerd. En dit laatste boek, Deuteronomium, dat beslaat een periode van 2 maanden, het laatste boek van de Torah. In het Bijbelboek Jozua wordt het beloofde land veroverd en verdeeld. En dan volgt een periode van grote afval, van afgoderij. Ze hadden het in Egypte achtergelaten, maar laten zich in het beloofde land weer meeslepen door de Kanaanitische godsdienst, de afgodendienst. De herinnering in Deuteronomium heeft niet veel geholpen. En dan worden iedere keer richteren aangesteld om het volk weer op het juiste spoor te brengen, het volgende Bijbelboek. Want het volk doet wat goed is in eigen ogen. Rut is het Bijbelboek wat ons vertelt over Rut, die wordt gelost door Boas. Boas is haar losser. Boas is haar verlosser, opdat zij met hem kan trouwen. En hij is daarin, Boas is een beeld van de Heer Jezus. Maar wat zegt het dat Rut uit een heidens volk komt? Jezus Christus, de verlosser, is gekomen. En door de val van Israël is het heil tot de heidenen gekomen. Door het hele Oude Testament heen zie je dat God ook de volken al op het oog heeft. Weet je nog, Abraham, een natuurlijk nageslacht, maar ook een geestelijk nageslacht. En in 1 Samuel vraagt het volk om een koning. En ondanks dat dit het signaal is dat Gods koningschap voor hen niet voldoende is, stemt God hier toch mee in en wordt Saul aangesteld. In die tijd staat de tabernakel in Silo, waar Samuel dienst doet bij Eli. En alles in die tabernakel, alle aspecten van de tabernakel, wijzen heen naar de Messias, naar de Heer Jezus Christus. Op een gegeven moment wordt in de strijd met de Filistijnen de ark van het verbond uit de tabernakel gehaald en als een soort talisman meegenomen. De Filistijnen veroveren dan de ark. Maar ze hebben er niet echt veel plezier van, want overal waar ze die ark neerzetten, daar breken plagen uit. En dan besluiten ze om de ark terug te geven aan Israël. En dan wordt hij via Bet-Shemesh geplaatst in Kiriat Jearim. De tabernakel, de tent, wordt tijdens de regering van Saul verplaatst van Silo naar Nob. En aan het eind van zijn regering, in de beginperiode van David, verplaatst naar Gibeon. En als Saul dan sterft, dan wordt David koning in Juda en regeert dan 7 jaar vanuit Hebron. Terwijl de zoon van Saul, Isboset, nog regeert over het noordelijke Israël. Als Isboset sterft, dan sluit Israël een verbond en Juda wordt ze sluiten een verbond met Juda en dan wordt David gedurende 33 jaar hun koning. Koning over geheel Israël. Als dat verbond gesloten is, trekt David vanuit Hebron op naar Jeruzalem, dat dan nog Jebus heet. Strijd tegen de Jebusieten. En deze stad, dit stadje, is strategisch gezien om verschillende redenen is het van belang. En dan kom ik ook even op de Israëlreis. Want dan gaan we de stad van David bezoeken. En dan staan we daar zo en toen stelde de gids ook die vragen aan ons. Waarom denk je dat, waarom deze stad hier op deze plek, waarom die zo strategisch is? En toen zei ze, nou, qua ligging is het heel goed te verdedigen, als eerste. Ten tweede, er is een waterbron en dat is de bron Gion. En het ligt in neutraal gebied tussen Israël en Juda en dat is ter bevordering. Dat is heel goed ter bevordering van de eenheid tussen Juda en Israël, de twee volken. Nou, we lezen die verovering op de Jebusieten, die lees je in 2 Samuel 5, vers 6 tot en met 8. Dat gaan we even samen lezen. 2 Samuel 5, vers 6 tot en met 8. We zijn bijna op het punt waar we zijn begonnen, in 2 Samuel 7. De koning die trok met zijn mannen op naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. En ze zeiden tegen David, u komt hier niet binnen, want zelfs de blinden en de kreupelen zullen u terugdrijven. Dat wil zeggen, David komt hier niet binnen. David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in. En David zei namelijk op die dag, ieder die de Jebusieten wil verslaan, moet de watergang zien te bereiken. Waarom moeten ze de watergang zien te bereiken? Om zo de watertoevoer af te sluiten. Geen water meer voor de Jebusieten betekende namelijk de overwinning voor David. En die tunnel voor die wateraanvoer is er nog steeds. En dan lezen we nog 1 vers verder in vers 9. En zo ging David in de vesting wonen en hij noemde die stad van David. David bouwde rondom een muur. Op de plaats van deze stad van David, daar ligt op dit moment een Arabische wijk. Een Arabische wijk van Jeruzalem. Maar daaronder, daar zijn ze aan het uitgraven. En daar vinden ze onder andere resten van het paleis van David. Daar bevindt zich ook de Canaanitische tunnel. En daar bevindt zich de tunnel van Hiskia, de tunnel van de wateraanvoer, die uitkomt bij het badwater van Siloam. Die stad van David, die ligt, als je nou vanaf de Olijfberg, dan kent iedereen het plaatje denk ik wel, dat je tegen de stad aankijkt, hè, de muur. En dan zie je die gouden rotkoepel. En dan zie je de gouden poort, hè, dat plaatje. En waar ligt dan die stad van David? Aan de linkerkant daarvan, zo schuin naar beneden, buiten de muur. Dus deze stad van David, die ligt buiten de huidige stadsmuur van Jeruzalem. En de huidige stadsmuur van Jeruzalem, die is gebouwd in de Ottomaanse tijd, in de Turkse tijd, door Suleiman. Nou, ik zei al dat mijn vrouw en ik weer een Israëlreis hebben gepland in de herfstvakantie in oktober. En dan gaan we deze stad van David, die gaan we weer bezoeken. En persoonlijk voor mij is dit altijd best wel een van de hoogtepunten. Omdat je daar nog echt ziet hoe het was. De resten van het paleis, maar ook de tunnels die nog gewoon toegankelijk zijn. De droge tunnel. En je kunt ook als je wilt en je flink bent, dan mag je door de natte tunnel. En dan kom je helemaal onderaan, kom je uit bij het badwater van Siloam. Als je vanaf Siloam dan weer terugloopt naar boven, en dan loop je dus onder die wijk weer door. En de laatste keer dat ik er ben geweest is natuurlijk een paar jaar geleden. Toen was het nog ja, echt een tunnel. Het leek wel een beetje zo'n soort riool waar je bijna doorheen liep. Het was wel schoon, maar dat schijnt nu alweer veel breder te zijn. En daar kun je weer op naar de tempel. Zoals ze vroeger ook van het badwater Siloam omhoog liepen, zo naar de tempel toe. Wij komen dan uit bij de klaagmuur. Het is dezelfde opgang naar destijds de berg Moria. Het huidige tempelplein. En dat is een bijzondere plek, want in 2 Kronieken 3 vers 1, daar staat dat daar de Heere aan David is verschenen op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiete. En in hetzelfde vers staat dat Salomo daar op de berg Moria de tempel gaat bouwen. De dorsvloer van Ornan is dus de berg Moria, dezelfde plek waar Salomo de tempel gaat bouwen. We hebben net gelezen over die belofte van die tempel. In het gebied van Moria moest Abraham zijn zoon offeren. En dan is daar een plaatsvervangend offer. Het plaatsvervangende offer, de tempel, alles wijst naar de Heer Jezus. De Tenach, het Oude Testament, is doordrongen van het vooruitzicht op de komende Messias. Is doordrongen van het vooruitzicht op de komende Heer Jezus Christus. Waarom verscheen de Heer daar aan David op de berg Moria? David had gezondigd door een volkstelling te houden. En als gevolg daarvan kwam de pest over het land. En de engel van God die de pest bracht, die blijft dan staan bij die dorsvloer op de berg Moria. En David krijgt vervolgens van God de opdracht om die dorsvloer te kopen en daar een altaar te bouwen. Ornan die wil hem gratis geven. En ook alles wat nodig is om te offeren. Maar David weigert. En David die betaalt de volle prijs. Een Jordaans-islamitische stichting beheert het tempelplein. Maar David heeft de volle prijs betaald. En David haalt daarna de ark van het verbond uit Kiryat Jearim en plaatst die onder een tijdelijk tentdoek. De tabernakel was nog in Gibeon. En is nooit in Jeruzalem opgezet. En dan oppert David het idee in 2 Samuel 7 om een huis voor God te bouwen. En de profeet Nathan die zegt dat moet je doen. Doe wat in je hart is. Maar God fluit hem terug. En de Heere God zegt dan tegen Nathan dat hij destijds in de Sinaï wel opdracht heeft gegeven om de tabernakel te bouwen. Maar dat hij nu geen opdracht heeft gegeven om een huis te bouwen. En dan veegt hij Davids plan niet direct van tafel, maar hij gaat een verbond met hem sluiten. En zo hebben we nu de aansluiting met 2 Samuel 7. En wat is Gods woord duidelijk, hè, over de status van Israël en de status van Jeruzalem. Ik heb aan mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont. Vers 10. 2 Samuel 7, vers 10. In de praktijk heeft David Jeruzalem veroverd op de Jebusieten, maar daarachter zit dus de hand van God. Ik heb het daar geplant. Het gaat zelfs nog een stukje verder. Het is niet alleen een plaats voor zijn volk. Het is ook de plaats die hij uitgekozen heeft als zijn rustplaats. Je kunt dat lezen in Psalm 132, vers 13 en 14. Want de Heere heeft Sion, heeft Jeruzalem verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Het is toch bijzonder dat God zijn naam verbindt aan een stad hier op aarde, om daar te wonen. En dat is niet de enige plek in de Bijbel waar dit staat. In Zacharia 8, vers 3. Ik zal midden in Jeruzalem wonen. En God spreekt in Jesaja 45, vers 13 over Jeruzalem als mijn stad. Als je in Jeruzalem rondloopt, dan valt het direct op dat het daar een smeltkroes is van religies. Ik liep jaren geleden op de daken van Jeruzalem en dan zie je de armoedige woningen van ultra-orthodoxe Joden. Op de achtergrond hoor je de kerkklokken van de Lutherse kerk. En tegelijkertijd schalt uit de minaret voor de moslims de oproep tot gebed. En wij stonden op het punt om de Shabbat bij de muur te begroeten. En als je daar zo rondloopt, dan zie je allerlei stromingen van orthodoxe, ultra-orthodoxe Joden, herkenbaar aan de verschillende mutsen en hoeden, en die dan naar de muur gaan. En waarom gaan ze naar die muur toe? Waarom is die muur voor hen zo belangrijk? Zij geloven dat dit de plek is die het dichtst is bij het heilige der heiligen. Aan de kant van de vrouwen werd nog het meest enthousiast gezongen. Maar of het iets met God of iets met de Shabbat te maken heeft, dat is maar de vraag. Hava Nagila Hava zongen ze. Dat is wel een feestlied, maar dat zou je op ieder feestje kunnen zingen. Soldaten gingen uit hun dak en vierden hun feest. En dan hoor je dat de soldaten met geleende keppeltjes, die je bij de ingang van de klaagmuur kunt krijgen, dat die soldaten niks met religie hebben. Enkelingen natuurlijk wel. En als ze daar zingen, dan straalt het enthousiasme er vanaf. Maar wat zingen ze en tot wie zingen ze eigenlijk? En zo loop je in Jeruzalem, soms ook wel een beetje verward. En dan denk je, Heer, u hebt deze stad verkozen om te wonen. Maar tegelijkertijd vraag je ook, Heer, wat vindt u hier toch allemaal van? Hier kunt u op dit moment toch geen rustplaats vinden. Heren, wat moet er nog allemaal gebeuren voordat... Maar dat er iets gaat gebeuren en dat er iets moet gebeuren voordat God daar kan wonen, dat staat wel vast. En onze Joodse gids die gaf aan dat bij de religieuze Joden de overtuiging leeft dat de Messias spoedig zal komen. Ik vroeg het laatst aan haar, toen zei ze, ja natuurlijk geloven wij dat. Zij is een orthodoxe Jood, ze gelooft dus niet in Jezus de Messias, maar ze zei, ja natuurlijk geloven we dat, want kijk maar naar de tekenen van de tijd. Ik dacht, wacht even. Volgens mij is dat een nieuwtestamentische uitdrukking. De tekenen van de tijd. De overtuiging dat de Heer Jezus spoedig zal komen. Die belofte dat de koning zal komen vinden we in 2 Samuel 7. Als in vers 12 staat dat God aan David belooft dat hij uit hem een nakomelingschap zal doen opstaan. En dat hij zijn koningschap zal bevestigen. Dan heeft hij het natuurlijk allereerst over Salomo. Heel duidelijk. Maar vaak heeft een profetie niet alleen betrekking op de tijd waarin die profetie wordt uitgesproken, maar ook betrekking op iets wat in de toekomst ligt, soms zelfs een verre toekomst. En als je verder leest in vers 13, die zal voor mijn naam een huis bouwen, dan gaan nog steeds alleen de gedachten uit naar Salomo. Maar dat tweede gedeelte van vers 13, wat moeten we daarmee? Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. En kijk maar even mee naar vers 16. Wat een geweldige belofte, hè? Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. En daar lopen we vast. Tenminste, als we het alleen maar op Salomo zouden betrekken. Na Salomo wordt door zijn ongehoorzaamheid het rijk opgesplitst in tweeën. Noordrijk en een Zuidrijk, 10 stammen en de 2 stammen. Er waren dus net als in de begintijd van David weer 2 rijken. En dan duurt het niet zo lang of beide rijken die worden weggevoerd in ballingschap. Eerst het Noordrijk en zo'n 200 jaar later het Zuidrijk. Geen troon, geen kroon, geen koning, geen tempel. En toch belooft God voor eeuwig. Het kan niet anders, aangezien het koningschap na Salomo eindigt, dat er nog sprake is van een andere nakomeling uit het geslacht van David. Psalm 132 gaat over deze belofte. Psalm 132 vers 11. De Heere heeft David in waarheid gezworen en hij zal daar niet van afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Na de ballingschap wordt de tempel weer herbouwd. Maar vele jaren geen troon en geen koning der Joden. Maar de belofte blijft staan, ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. En dan gebeurt het wonder. God zendt zijn zoon. Het vlees geworden woord. Hij die mens geworden is, hij heeft onder ons gewoond. Hij die de zoon van David wordt genoemd. De engel komt bij Maria. Lucas 1 vanaf vers 30. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. En hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En dit gaat over zijn eerste komst. En dan die belofte dat aan zijn koninkrijk geen einde zal komen. Gods woord. 2 Samuel 7. Psalm 132. En zo nog vele andere schriftgedeelten die lijken op dat moment in vervulling te gaan. Ja, maar hij is toch geen koning geworden? Ja, dat klopt. Dat was nu ook precies hetgeen de discipelen zo moeilijk vonden om te begrijpen. Als Jezus aan hen vertelt dat van de tempel geen steen op de andere steen zal blijven. En juist de Messias zou toch komen om te regeren, juist vanuit de tempel. En dan vragen ze vertwijfeld, maar wat is dan het teken van uw komst? Wat is dan het teken van uw parousia? En we hebben het daar vaker over gehad, dat betekent niet wederkomst. En daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Het betekent, Heer, wanneer zult u uw koningschap op deze aarde vestigen? Zijn eerste komst was zijn komst als lam. Dat stemmeloos was tegenover zijn scheerders, het lam dat ter slachting is geleid. Maar hij zal nog koning worden. En nu leven we in een tijd van genade. En het heil en de verlossing is ook tot ons gekomen. Er zal nog een tijd van grote verdrukking aanbreken. Een tijd van Gods toren over deze aarde. En er wordt verschillend over gedacht, maar ik geloof dat zij die in Christus zijn, dat zij die daarvoor bewaard zullen blijven. Omdat wij niet meer onder zijn toren zijn. Bij het geklank ener bazuin Gods zullen wij de Heer tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. En na die verdrukking komt de Messias en dan is de parousia. Dan zal het koningschap van de Heer Jezus, dat nu nog verborgen is, dat zal ten volle geopenbaard worden. Dan zal de zoon van David zal plaatsnemen op de troon. Dan zal de profetie in relatie tot het verbond met David helemaal in vervulling gaan. Dan zal de Messias, dan zal Jezus regeren vanuit Jeruzalem, de stad van God. De Heere God heeft Jeruzalem verkozen. De stad van David, de stad van de Zoon van God. De stad van de Zoon van David. Daar zegt de psalmdichter in Psalm 132, vers 17: daar zal ik voor David een horen doen opkomen en voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. Koningen in Mesopotamië die droegen een kroon met een horen om daarmee hun macht te symboliseren. Hier wordt in Psalm 132 gesproken over de groeiende macht van David, of beter gezegd van de gezalfde die in de lijn van David staat. De heerschappij van de Messias, de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Wat een vooruitzicht. Voor die gezalfde wordt door de Heere een lamp opgesteld. En die lamp is een beeld van duurzaamheid. Het koningschap van de Heere, van de gezalfde, zal duurzaam zijn, zal voor eeuwig zijn, was de belofte in 2 Samuel 7. Door deze serie over de verbonden wordt een groot geheimenis onthuld. De belofte dat God zal regeren. Dat hij deze schepping tot zijn bestemming zal brengen. En dat alles in Christus het einddoel zal vinden. In hem herstel, in hem vrede, in hem gerechtigheid. De koning komt. Hij zal regeren. En wij die in Christus zijn, met hem. En als je dit allemaal zo op je laat inwerken, dan raak je onder de indruk van de grootheid van God. De grote lijn van Gods plan, dat zien, dat bemoedigt mij. Op dit moment woedt er een verschrikkelijke oorlog die ongelooflijk veel leed veroorzaakt. Er is zoveel onrecht, er is zoveel verdriet, er is zoveel leed. En misschien raakt het jou op dit moment wel heel persoonlijk. Hoe blijf je dan staande als je het doel met deze schepping niet voor ogen houdt? Hoe blijf je dan staande als je zelf zonder doel op deze aarde leeft? Wat doet het er dan allemaal toe? Verheug je over hem die komt, die onvoorwaardelijk van je houdt en bewogen is, ook met jouw leed. Jezus de Messias, de Zoon van David. En je leeft om je in hem te verheugen. Je leeft om hem te volgen. Je leeft om een discipel van de Heer Jezus te zijn. Je leeft om iets in je leven van hem te weerspiegelen. Opdat ook anderen hun knieën mogen buigen en Jezus mogen aanvaarden als hun redder en als hun verlosser. De Heere God die gaat deze schepping tot zijn bestemming brengen. En jij en ik mogen daarin een schakeltje zijn. Laat je leven een voorbereiding zijn en een afspiegeling zijn van wat straks gaat komen. Als je hem mag aanschouwen in al zijn heerlijkheid en glorie. Dat is ons vooruitzicht. God gaat de schepping tot zijn bestemming brengen. Er komt een vrederijk, er komt een Messiaans rijk. En daarin zal de Heere God helemaal met zijn volk tot zijn bestemming gaan komen. En dan zal de Zoon het koningschap overdragen aan de Vader. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar geen onrecht en geen verdriet en geen dood en geen tranen meer zullen zijn. Wat een vooruitzicht. Eenmaal maakt hij alles weer nieuw. Zet dat ons leven niet in een ander perspectief in het hier en nu? Ook als stormen woeden, en als er misschien pijn of verdriet is, tegenslag. Niet dat ik het zomaar even aan de kant veeg en niet serieus neem, want het kan heel serieus zijn. Maar als je mag opzien naar hem en je hoop op hem stelt, dan komt je leven ook in het hier en nu in een ander perspectief te staan. Dan mag je zeggen, ik vertrouw u Heer, ik wil op u vertrouwen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. We hebben afgelopen donderdag een zuster uit onze gemeente naar het graf mogen brengen, het lichaam mogen begraven. 61 jaar, toch nog relatief jong. Maar zegt ze, als er een dienst komt, dan moet de dienst staan in het teken van dankbaarheid. Zegt ze, en mijn lied was, ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Zoals onze broeder ook zei, ik weet nog niet wat de uitslag is, maar hij is erbij. Aan hem mogen we ons vastklampen en vasthouden. Hij die alles nieuw zal maken. Amen. We gaan samen zingen, Johan de Heer 884. Mijn herder is de Heere God. Als we naar Israël gaan, dan gaan we ook naar Tapga. En dat is de plaats van de 5 broden en de 2 vissen. Ik moest er net even aan denken toen we Psalm 23 aan het zingen waren. Want als je de Bijbel gaat leren lezen vanuit de Joodse context, dat is zo prachtig. Want dan ga je namelijk koppelen, Psalm 23 en Johannes 10, maar ook het verhaal van de 5 broden en de 2 vissen. Als je daar meer over wilt weten. Misschien kan ik daar nog een keer over spreken. Zullen we samen danken. Trouwe God, hemelse Vader, wat is het geweldig, Heer, om uw woord te mogen ontvangen en het daaruit mogen te lezen en te onderwijzen en te ontvangen. En willen u bidden, Heer, met wat we ook vanavond gelezen en gehoord hebben, wilt u het toepassen in onze levens. Dat verlangend uitzien naar wat u gaat doen. Heer, u hebt een plan met deze schepping en u zult alles tot voleinding brengen. En dank u wel dat u ook in ons een werk bent begonnen. En dat u ook dat zult voleindigen. We zijn hier niet maar zo. Heere, u gaat alles nieuw maken. Heer, wilt u ons helpen, ook in onze omstandigheden, als die moeilijk zijn op dit moment. Als er misschien wel stormen woeden in onze levens. Heer, wilt u ons dan heel dicht nabij zijn? En dan mogen we weten dat u heel dichtbij bent, maar wilt u het ons ook zo laten ervaren? Wilt u daar maar in tegemoet komen? Heer, we dragen elkaar aan u op. En we danken u, Heer, dat we uw zegen mogen ontvangen. Zullen we daarbij gaan staan? De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen en blijven met u allen. Totdat onze Heer Jezus Christus komt. Halleluja. Amen. Thank you.